Hij lijkt toevallig een kilo langs tien.
Nee. Je dacht al, hè?
Ja, dat zou zomaar eens kunnen.
Kilo geen schoonmaken. Ook wel leuk om een keer te doen trouwens langs tien is.
Ja, niet schoonmaken, hoor. Is niks aan. Genoeg gedaan.
Maar dat doe jij. Ik neem de wijn mee, dat is al werk zat.
Hey, leuk dat je luistert naar Lullen over Koken. De tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Bon appétit!
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast Lullen over Koken. En deze week, bijzondere wijntje op het menu vind ik in ieder geval. En een lekker gerechtje. Een echte maaltijd geregeld voor onszelf. Vulkanische wijn van Tenerife. En?
Tartatin van Charlotte met mijn favoriete kaas Brica Feda.
Brica Feda, ik ben heel benieuwd. Want dit zou in potentie misschien wel eens een hele mooie combinatie kunnen worden. Maar ik weet het niet zeker. Dus dat wordt een spannende...
Ik durf het niet te zeggen, ik moet eerst je wijn proeven.
Spannende, ja. Ik ben ook heel benieuwd. Het is een hele mooie fles in ieder geval. Waar moet ik beginnen met vulkanische wijn? Want dat is wel echt een... Bij de vulkaan. Dans op de vulkaan. Explosieve smaak.
Is het echt zo dat je ook de vulkaan proeft dan? Of is dat gewoon een soort marketing ding?
Nee, je hebt echt een andere mineraliteit. Hè? Want we hebben het natuurlijk al tijden over gehad. Wat is vulkanische wijn? Nou, eigenlijk even een stapje terug. Vulkanische wijn is eigenlijk wijn die op vulkanische grond wordt verbouwd. En we hebben natuurlijk een aantal vulkanen in Europa. Sommige nog actief, sommige niet. Maar die vulkanische grond, die natuurlijk ook heel vruchtbaar is van origine, die wordt ook gebruikt om wijn op te verbouwen. Nou, in één van die vulkanen is op Tenerife. En je hebt natuurlijk ook de Etna als voorbeeld. En nog zo wat andere vulkanen in Hongarije. Dus de Solmo, of hoe dat ding ook mag heten. En op Tenerife staat de Teide, de vulkaan de Teide. En daar worden ze wijn verbouwd. En de wijn die ik nu mee heb genomen is Trezado. Van Suteres del Marques.
Een witte wijn.
Een witte wijn. Van de druif Listan Blanco. En die wordt ook wel, moet ik het even kijken, Palmonio Fino genoemd als wijn. En die wordt voor de sherry gebruikt.
Oké. Okay.
Veel, maar hij wordt ook voor deze gebruikt. Vrij krachtige druif. De mannen die dit maken, die hebben hun wijnopleiding genoten in de Bourgogne. Dat zie je ook aan de fles. Kijk. Het is een echte Bourgogne fles. Het is een beetje, klein beetje witte Bourgogne stijl. En deze wordt dus echt, groeien ze dus op de vulkanische grond. Op die zwarte asachtige grond. En dat doen ze door hele grote kuilen te graven. Of muren te bouwen. Om die maar uit die wind te houden. Want
de wind is natuurlijk vrij spel.
Heel winderig. Dus ja. Of je hebt allemaal van die druivenplanten in.
Ben ik ook wel eens.
Diepe heel winderig. En maar zo meteen naar die uitertorten, denk ik. En die hele diepe kuilen of met muurtjes afgeschermd. Om die druiven maar mooi te laten groeien. Nou ja, vulkanische wijn is, zoals we eigenlijk al een keer eerder hebben gezegd, die terroir. Is natuurlijk heel, heel belangrijk, de ondergrond waar die opgroeit.
Ja, want wat ik altijd begreep dus, dat is dus het terroir, maar dat is wat je me ook hebt uitgelegd, is dat je uiteindelijk de ondergrond in meerdere of mindere mate kan proeven in de wijn. En dat vind ik wel iets heel bijzonders, dat je denkt, die stokken die staan gewoon ergens.
Zet ze in de kast in Zesland, maakt niet uit.
Dat je dat misschien nog in de druifproef, kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat je het ook nog in de wijn proeft, dat is wel echt bijzonder.
Ja, en terroir is natuurlijk een begrip waar dat geen vertaling heeft. Dus het gaat ook over klimaat. En dan pak ik nu even specifiek het stukje ondergrond eigenlijk eruit.
Ja.
Ik denk dat er wel, ik had toevallig laatst met een aantal vrienden ook een proeverij vulkanische wijn. En sommige wijnen denk je echt van, wat gebeurt er in je glas? Echt, bijna zwavelachtig, hele mooie mineraliteit.
Ja, is dat mooi of is dat ik vind dat niet meteen heel ik zou niet, van als je zegt, is heel zwavelachtig, denk ik, lekker.
Nee.
Schenk me vol.
Nou ja, goed punt. Kijk, af en toe is het lekker, weet je wel. Ik zei net als vorig, je gaat ook niet iedere week naar de Efteling. Zo af en toe is het misschien, tenminste, lijkt mij vreselijk altijd, maar sommige mensen vinden het af en toe leuk.
Elke week naar de Efteling zou moeten.
Dat is net zoals vulkanisch wijn. Het is een novelty, het is iets bijzonders om te drinken, wat het interessant maakt. Je kan het natuurlijk niet lekker vinden. Maar het is wel leuk en het is ook juist leuk om een beetje te experimenteren met wijn-spijscombinatie met die vulkanische wijn. Want het kan veel hebben.
Wat kan er bijvoorbeeld ook gerookte vissen of dat soort dingen hebben? Want dat is, vind ik, altijd iets wat bijna onmogelijk is.
Gerookte vis is ongelooflijk lastig.
Ja.
Dat is echt heel moeilijk. Nou, dat zou wel eens leuk kunnen vinden om dat eens een keer te proberen.
Okay.
Ook heel erg afhankelijk van welke druifje. Want we hadden ook een Riesling uit de Elzas, die uit een oud vulkanisch gesteente kwam van ik weet niet hoeveel jaar geleden. Nou, het is nu geen vulkaan natuurlijk meer in de Elzas. Die had ook echt een beetje...
Nee, die hebben ze verhuisd.
Die hebben ze verhuisd. Was niemand meer van. Die hebben ze daar ergens op een Italiaans eiland neergezet.
Ja, nee, die vulkanen, daar moeten ze echt vanaf zijn. Dat is toen in de gemeente.
Uitgegraven, weggedaan.
Ja.
Dat smaakverschil heb je. En het leuke van deze wijn, vind ik, en dat is echt wel interessant, dat wil, vorige aflevering hebben we daar al heel even over gehad, Phylloxera.
Ah ja, dat was toen de wijnziekte, toch?
Of de druifluis.
De druifluis.
Okay. Dat is een insect, een klein vliegje eigenlijk.
Dat is ook een goede naam voor een wijnwinkel.
Druifluis.
De druifluis.
Dat is wel een goede, hè? De druifluis. Top, hè? Ja. Ja, die zet ik vast als ik zo meteen gepensioneerd ben.
Ik heb een domein al gekocht bij de KVK. Dacht ik en bij de,
net. Ja. Nou, okay, een eurotje. Yes. Lekker flesje. En die druifluis die komt oorspronkelijk uit Amerika, Noord-Amerika. En daar komt hij dus vandaan. En daar zijn de planten, de druivenplanten, die zijn resistent voor de druifluis. Maar op een gegeven moment is hij naar Nederland gekomen, of naar Europa gekomen, Europees vasteland, 1855 ongeveer, eerste beschrijving.
Ticket geboekt,
eerste klas naar Frankrijk gevlogen en daar in 1870 70% van alle aangeplante wijnstokken vernield.
Maar vernield in de zin van één jaar geen, gewoon geen oogst of niks meer? Gewoon.
Beschadigd. Klaar. En ze komen terug. Dus je moet wat doen. Ja. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben loten uit Amerika, of uit Amerika gehad, van Amerikaanse wijn. En daar, die hebben ze
loten?
Loten, dus hoe heet het? Ja, van de lood van een boom. Dus een stek eigenlijk.
Oh, een stekker. Een soort van stek. Ja.
En die hebben ze geënt op de Europese druivenrassen.
Oké. Okay.
En zo hebben ze dus die planten resistent gemaakt.
Dus omdat want het is waarschijnlijk die luis die leeft van het sap van de plant, neem ik aan.
Die net zoals zich in de blaadjes, legt hij ook eitjes en zo.
Ja.
En die planten op een gegeven moment, ja, omdat die planten resistent waren, zijn die, ik weet niet precies hoe dit nou exact gewerkt heeft, maar dat hebben ze dus gedaan. Maar dat heeft ook wel, voor sommige inheemse soorten was het einde, zeg maar. Ja. Die zijn gewoon compleet vernietigd. Of sommige komen die weer terug, dan vinden ze toch nog ergens een plantje die het dan heeft overleefd. Wat is nou het leuke? Vulkanische grond. Die druifluis gaat er niet zo goed op.
Heeft hij een hekel aan?
Heeft een hekel aan vulkanen. Stinkt, vindt hij niet fijn, wind, doet hij niet. Dus echt? Heel veel vulkanische wijnen zijn eigenlijk een beetje beschermd door die vulkanische grond.
Dan dus oudere stokken misschien ook wel dan?
Exact. Ja. En nu komt de aap uit de mouw. Nou, en dan wat er nog ook
de
boven
de druifluis uit de mouw.
Nu komt de druifluis uit de mouw gevlogen. Is dat op een eiland, heb je natuurlijk veel minder kans dat die druifluis terechtkomt.
Ja.
Want ja, die gaat niet even de Middellandse Zee overvliegen, zeg maar.
Nee. Met Corendon.
Ja, met Corendon, de eerste klas naar Tenerife. Lekker naar de Canarische eilanden, denkt hij.
Lekker barco.
Lekker barcootje, frikandelletje speciaal in het zwembad. Dus deze wijn komt dus van 100 jaar oude stokken. En dat is echt oud. En daar zit natuurlijk weer een stukje economie eigenlijk achter. Hè? Want zo'n wijnstruik produceert volgens mij zo vanaf 7 jaar echt volledig toeren. Dan heeft hij 10, 15 misschien iets meer nog jaar waarop hij goed produceert. En dan neemt de productie af. Wat er gebeurt, dan komt er minder druiven. Hè? Dat als iemand ouder wordt, gewoon het wordt gewoon wat minder.
Het wordt gewoon allemaal wat minder.
Het wordt allemaal minder, gaat langzaam, ja, gaan we achteruit. Ja, ja. Voor je het weet loop je met een rollator.
En dat gebeurt, levens doodgaan, zeg.
Levens doodgaan, langzaam sterven. Ja. En die druivenplanten, die worden dus, ja, hoe ouder ze worden, hoe minder productief. Dus je moet als wijnmaker, moet je op een gegeven moment zeggen van, ik ga nu een hectare weg platgooien.
Ja.
En ik ga nieuwe planten neerzetten. Maar dat hebben ze dus hier niet gedaan. Dat betekent ook dat je dat ziet in de wijnprijs, want je hebt gewoon minder opbrengst per hectare. Maar die wortels gaan dus veel dieper de grond in. Zo'n plant moet veel harder werken om zijn mineralen te krijgen, om zijn voedingsstoffen te krijgen.
Ja, maar dat is misschien ook wel leuk, want je hoort altijd hoe zwaarder druivenstokken het eigenlijk hebben, hoe lekkerder de wijn daarvan wordt.
Ja, omdat die druif moet echt vechten. Dus ja, die smaken komen er allemaal in. En dat heeft deze 100 jaar oude stokken, komt dus vandaan. Dus ik mag hopen dat hij veel smaak heeft. Dat ook echt dat vulkanische gesteente smaak weer in je zit.
Ja, zullen we hem proeven? Want
ja, ik heb nog één ding. Okay. En dan gaan we hem proeven. En dat vind ik wel echt een leuk ding om te beschrijven. Het is dus wetenschappelijk niet aangetoond dat je de terroir, dus de ondergrond, in de wijn terugproeft.
Okay.
Dus ze hebben dus analyses gedaan. En bij vulkanische wijn kan het ook relatief makkelijk. Dat is een hele specifieke soort grond. En dan kan je dus kijken, van, blijft daar nog wat van in de wijn? Of in het druivensap? Ze vinden het dus wel in de bladen, in de stam in ieder geval. Ik weet niet of ze het in de bladen vinden, maar wel in de stam. Maar zo gauw het in het glas zit, vinden ze het niet meer. Dus eigenlijk is het nog steeds een beetje een mysterie hoe het nou komt dat de ondergrond in de wijn terechtkomt, qua smaak.
Maar dus ze weten niet hoe het komt, maar is het wel aangetoond dat het wel zo is? Is het niet een soort mythe, een soort placebo? Zo van, hij groeit op een vulkaan, dus zal die wel naar zwavel moeten smaken.
Goeie vraag. Ja, ik denk, nou, of het is een placebo waar iedereen met ogen open ingaat.
Ja.
Want ik proef het wel echt vaak in sommige wijnen. Dat je zegt, heel veel heb je natuurlijk ook als iemand zegt, oh, ik proef frambozen, dan proef je meteen frambozen.
Ja.
Maar hier zijn denk ik wel, nou, ik denk dat de meeste mensen wel redelijk over eens zijn dat je het echt in de wijn terugproeft.
Ja, let's go. Ik zal hem inschenken.
Ja, laten we doen.
Eerste keer.
Jammer. Tas, deuk in de tafel.
Tafel kapot.
Nou, en wat ik nog wel leuk vind om te vertellen over deze wijn, schrik maar in, is dat dit is een wijn die bij Sisi heel veel verkocht, bij de wijnbar waar ik heb gewerkt. En mijn baas van Sisi heeft hem ook aan mij gegeven. Zegt van, nou, neem maar mee, doe hem maar in de podcast. En ik wil toch wel even zeggen dat Cies natuurlijk wel mijn nader het hart ligt. Dus mocht je nog een keer lekker willen eten met deze wijn, dan kan dat bij Cies in Utrecht aan de Twijnstraat. Superleuke wijnbar.
Nou ja, en je bent er natuurlijk opgeleid, dus inderdaad. Ze zullen er ook wel een beetje verstand van hebben.
Nou, ze hebben er absoluut verstand van. Vooral van Cies, die heeft in supermooie zaken over de hele wereld, over heel Nederland gewerkt. Echt, die weet, daar heb ik superveel van geleerd.
Top,
en deze wijn verkocht ook veel, maar wel altijd met de disclaimer. Ja, meneer, mevrouw, weet wat u bestelt.
Je moet er wel van houden.
Je moet er wel van houden. Ja. Dus we hebben ook wel eens gehad dat mensen dan hebben gewaarschuwd. Nee, doe maar. En dan toch wel met een heel zuur gezicht die wijn proeven.
Zo, ik ruik hem nu. Ja, hè? Is gewoon zwavel. Ik ben echt niet gek. Nee. Nee, dit is echt... Ik ben op een gegeven moment naar Yellowstone geweest, ja, in Amerika. En daar kwam deze lucht, in tienvoud dan wel, kwam je op iedere straathoek, zeg maar,
in Yellowstone.
Ja, om de oren. Maar dit is gewoon onmiskenbaar zwavel. Dat is echt 100% zeker.
Do I need to say more?
Ja, nee. Dus misschien kunnen ze het niet bewijzen, maar bij deze bewijs geleverd is namelijk...
Joost Sommerdijk heeft het gezegd. Ja. En het mooie, het is, ik vind het ook, de kleur in de wijn is ook een kleur die je niet vaak ziet. Het is niet heel strooggeel, maar het is een beetje... Ja, een beetje...
Lafgeel.
Ja, maar wel een beetje bruinachtige tint,
ja,
heeft
het
ook nog.
Ja, zeker. Het lijkt eigenlijk ook meer op het lichte groene thee qua kleur.
Ja, mooi vind ik een goede omschrijving die je maakt hier.
Icy green, dat zou je denk ik... Daar lijkt het qua kleur veel meer op. Wat op zich wel mooi is. Het is inderdaad, het is niet echt geel. Nou, we gaan proeven. Geur overigens, die zwavelgeur, vind ik niet echt heel aantrekkelijk. Het is wel onmiskenbaar, maar ik vind het niet heel aantrekkelijk. Oh. Ja, jij vindt het top,
lekker.
Hè? Ja.
Proef maar. Oh, dit is zo lekker. Zeg nou zelf, dit proef je niet,
ja,
uit, toch?
Ja, dit is heel top.
Appelachtig. Ik vind hem echt een beetje appelsapachtig.
Super lekker dit. Ja.
Peer.
Maar hoe zou je het eens combineren dan? Het eerste wat in mij opkwam was schaaldieren.
Ja, dit kan heel goed bij schaaldieren. Bij langoustines of zo. Ja. Met een mooi botersausje.
En er zit ook een zoetje in dat vlees van die langoustine en zo.
Ik word je echt... Dit is echt heel lekker.
Nou, laat ik toevallig een kilo langoustines hebben gekocht. Nee.
Je dacht al, hè?
Dat het zou zomaar eens kunnen.
Kilo, geen schoonmaken? Ook wel leuk om een keer te doen, trouwens, langoustines.
Ja, niet schoonmaken, hoor. Is niks aan. Genoeg gedaan.
Nee, dat doe jij. Ik neem de wijn mee. Dat is al werk zat.
Nee, maar dat is...
Nee. Dus je hebt in de neus een beetje rubberachtige geur. Snap je wat ik bedoel? Beetje rubber, verbrand. Ja, niet echt.
Ja, zeker wel. Ja.
Ik snap niet. Ja, ik vind het toch aantrekkelijk, omdat ik toch...
Ja, maar omdat het anders is. Maar niet omdat het echt objectief gezien lekker ruikt. Want dat is gewoon niet zo. Het ruikt gewoon niet lekker.
Het ruikt bijzonder. Maar ik vind het dus wel... Ik vind deze lucht... Dit komt voor mij echt een beetje... Ja, bepaalde wijnen die zo'n beetje dat branderige geur hebben. Een beetje dat rubberachtige. Ja, daar doet me dit gewoon in veelvoud aan denken. Dus ik vind het ook een novelty, zoals ik al zei. Maar ik vind het wel echt... Het geeft wel diepte.
Ja, het geeft zeker diepte. En ik vind het ook een heel lekker glas. Maar dat is niet door zijn geur. Mm.
Smaak daarentegen? Peer? Proef je wel een beetje peerappel?
Ja, maar wel allemaal jong, zeg maar. Ja. Niet echt heel rijp fruit.
Het goed glas zit er.
Ja.
Het goed glas.
Ja. Waar serveerden jullie deze bij Cies? Als mensen vroegen van hoe kunnen we hem combineren?
Het is niet een hele goedkope fles. Zeg maar, in een restaurant moet je natuurlijk nog marge pakken. Dus bij schaalschelpdieren bijvoorbeeld. We hadden op een gegeven moment een gerechtje met, volgens mij met, in zo'n zakje uit de oven, heet het ook weer?
Papillot
met skrei, met gamba, mosselen.
Ja, met een, schaaldieren. Ja,
ja, en dan met een, wat is het, met een kreeftsaus.
Oké, ja. Want dat gevoel krijg ik hier ook heel erg bij, inderdaad, dat het misschien bij vis en schaaldieren heel goed gaat. Maar ook wel bij kaas, lichte kaas.
Nou, wat ligt er op tafel?
Nou ja, dat is misschien toevallig, maar dit zeg ik oprecht, omdat ik denk dat het echt bij kaas heel goed zou kunnen gaan. Maar ook bij bijvoorbeeld een oude Remeker of iets in die richting.
En gevogelte bijvoorbeeld. Een heel licht kippetje.
Patrijs.
Frisse salade bijvoorbeeld.
Ja.
Wit gevogelte.
Ja, het zou ook mooi gaan, ja.
En het mooie, om even die schelpdier terug te komen, hij is heftige neus.
Ja, zeker.
Dus dat geeft smaak. Verlicht fruit, een klein zoetje, maar het heeft ook een mooie frisheid. En dat is dus echt kenmerkend aan die vulkanische wijnen. Je hebt echt die fruit, maar een frisheid die erin zit. Nou, en dat is een prachtige tegenhanger tegen dat, hè, als je kreeft, mosselen, gamba, skrei.
Ja.
Dat is heel heftig.
En dit heeft natuurlijk ook iets ziltigs.
Het breekt een beetje. Ja, ziltigheid.
Ja, leuk. Leuk. Echt een leuke wijn dit.
Ja?
Ja, vind ik
ik ben hier dus echt cult hoor, dit een beetje.
Alleen die lucht die er vanaf komt, is jammer. Nee.
Jij nou, een slechte avond als je 's ochtends wakker wordt met deze lucht in je onder de dekens.
Ja. Leuk glas.
Wat kost het?
Ja. Inkoopprijs. Of ja, de verkoopprijs.
Ja,
inkoopprijs.
Ja, verkoopprijs.
Ja. Wat zou dit moeten kosten? Welk jaar? 2019. Ja, ik denk dat dit best wel prijzig is. Ik denk 22 euro.
Ja, volgens mij 24 euro.
Ja.
4,25. Ik heb hem gekregen. Ik heb dus 4,25 euro.
Ja. We hebben hem gekregen.
We hebben.
Ja.
Nou, ik neem hem zo weer mee naar huis, hoor.
Oh.
Nee, dus het is echt een... het is wel een wat duurdere wijn. En je hebt ook wel vulkanische wijnen die wat goedkoper zijn. Alleen, ik weet wel bij het samenstellen van zo'n wijnkaart... Hè, je wil, als je het opzet, moet je het goed doen. Je kan natuurlijk wel... Ja, zo'n wijn gaat toch wel een aantal keer over de kop natuurlijk. Want je moet gewoon aan verdiend worden.
Ja, uiteraard. Ja.
En dan wil je eigenlijk wel toch zeggen van... Als we het dan doen, dan gaan we het gewoon meteen goed doen.
Ja.
En dit is... Ik vind dit ook aan die proeverij die ik toen heb gehad. Ik vond die uit de Elsass waar ik het over had super lekker. Maar... Dit is ook wel echt... Want deze had niet meer staan daar. Want dit is echt een high-end vulkanische wijn.
Ik ga nu wel voort. En altijd als een vulkanische wijn... Of het verhaal wordt verteld, hè. Dan ga ik wel echt naar die zwavelgeur op zoek. Want dat vind ik wel echt onmiskenbaar.
Ja. Ja, dat is echt heel herkenbaar. Maar niet elke heeft dat dus. Want in Hongarije heb je ook de oude vakant Solnhoff, volgens mij.
Ja, dat is die van de Elsass. Die is daar naartoe gebracht.
Ja, die is daar neergeflikkerd, ja. Toen het nog wat minder goed ging in Oost-Europa. Hebben ze gewoon dat ding daar naartoe gesleept.
Hier hebben jullie een vulkaan. Doe er maar wat leuks mee.
Wijn.
Ja.
En daar merkten we echt minder die vulkanische ondertoon. Was overigens wel een lekkere wijn.
Maar is het ook... Want uiteindelijk heeft het natuurlijk te maken met... Kijk, die vulkaan is leuk, maar het gaat natuurlijk om de bodem. En als een vulkaan al heel lang gedoofd is... Dan is die bodem dus ook niet ververst. Want,
absoluut.
Want door de lava en het as krijg je natuurlijk weer een verversing van de grond.
Ja, ja, klopt. Dus het is ook echt... Hoe jonger, hè? Hoe, volgens mij is die tijd is volgens mij best wel nog... ik weet niet of hij nog actief is eigenlijk, maar volgens mij niet... alleen, nee, is niet meer actief, maar wel vrij recent. Echt zwarte aarde nog, weet je.
Ja, dus precies,
is,
precies.
En in Hongarije, daar groeide gewoon bomen al op en zo. Dat was echt wel een ander level. Maar ik ben super content.
Ik ben om. Vulkanetje wijn, leuk.
Ah, leuk, fijn. Ja. Je was sceptisch.
En ja, zeker. En ook echt een leuk verhaal om te vertellen. Kijk, je kunt natuurlijk... Er zijn heel veel verhalen over wijn te vertellen. Maar wat natuurlijk gewoon leuk is punt 1. Het verhaal met die bescherming die eromheen zit. En op het etiket, dat is ook wel grappig... zie je eigenlijk een soort... geknoopte druivenstam staan. Dus dat is ook wel, misschien dat ook wel er iets mee te maken
heeft. Ja, dat heeft te maken met omdat ze zo oud zijn.
Ja,
want hij hangt helemaal aan palen, omdat hij zo oud is en zo dik, dat om hem overeind te houden.
Ja, 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 dat is op zich wel grappig. Maar
mooie fles ook om te zien, dat speelt er ook altijd wel een klein beetje mee.
Ja, ja, en ik snap, want je zei in het begin dat dus deze wijnmakers hun wijn hadden leren maken in de Bourgogne.
Ja.
Ik moet zeggen, ik vind niet heel erg Bourgogne-achtig.
Nee, nou, maar ik vind wel heel mooi in balans. En ja, dat is van die Bourgogne Chardonnays. Ik snap het wel. Het is natuurlijk een hele andere druif, ander gebied, maar ik...
Nou, krijg deze hout, deze wijn?
Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet.
Oké. Okay. Want dat is natuurlijk wel ook kenmerkend voor de Bourgogne.
Voor de wat high-end Bourgognes. Ja. Ik heb ook heel veel aantal Bourgogne gebieden waar dat niet wordt gedaan, juist.
Nee, ik drink alleen high-end Bourgogne.
Ik drink eigenlijk alleen maar...
Maar dit is wel een leuke fles. Ja. Ik denk dat we door moeten gaan naar de Liefde gaat door de maagvraag.
De Liefde gaat door de maagvraag. Ja, laten we dat gaan doen. Ik ben benieuwd.
De Liefde gaat door de maagvraag.
Nou, we hebben zowaar een vraag gekregen. En
ze stromen binnen.
Ja, er komen echt vragen binnen.
We kunnen nu denk ik misschien wel verklappen. Misschien hadden mensen dat door. dat de eerste twee vragen misschien eventueel door ons verzonnen zouden kunnen zijn.
In hypothetisch geval had het gekund.
Ja.
Dat is nu gelukkig niet meer nodig. En we hebben nu een vraag van Stephanie van der Raad. Over kaas en wijn. En die zij zegt...
dat is wel grappig.
Dat is leuk. Ja. Ik dacht, dat is toevallig. En zij aangeeft, kaas en wijn is een moeilijke combinatie. Sommige wijnmakers zeggen... doen, sommigen zeggen niet doen. Het is zelf ook moeilijk om te zoeken. En ik vind, als ik over kaas en wijn... Wat is nou de regel, vraagt zij. En is dat een mooie gezegde, vind ik. En dat is, buy on an apple, sell on the cheese. En dat betekent, buy on an apple, zeggen ze eigenlijk mee, koop iets goedkoops. Maar koop duur op de kaas, dus koop goede kaas. Wat het nou is goede kaas sterk van smaak.
Ja, want dat is het dus toch ook. Want die sterke smaak combineren is, net als met gerookte vis, dat maakt het toch moeilijk.
Ja, heel overheersend. En het idee is een beetje van, koop goedkope wijn, want het valt een beetje weg. En wijn wordt snel lekker bij die sterke smaken.
Ja.
En wat heel handig is als jij gewoon goedkope wijn wil verkopen, dan moet je het gewoon bij een kaasplankje serveren, want dan is eigenlijk alles wel een beetje te doen.
Is dat zo, ja?
Dat gebeurt best wel vaak in de horeca nog wel eens. Dan hebben ze gewoon een wijn op de kaars staan waarvan ik van, nou ja, dat gaat op zich wel erbij. Koop het maar gewoon en dan je proeft niet meer echt de nuance van de wijn. Dus dat is wel echt iets waar je goed rekening mee moet houden.
Dus door de sterke smaak van de kaas vallen eigenlijk de subtiele tonen in de wijn sowieso weg.
Ja.
Dus maakt het eigenlijk niet uit, of ja, het maakt wel uit, maar je moet daar niet te gek bij doen.
Nee, en vooral de vetten en de zuur in de kaas en het aroma, dat is natuurlijk ook logisch. Als je een blauwe kaas hebt of een époise, heftige geur, dan valt die wijn weg. Maar om nou nog even antwoord te geven op de vraag... Het punt is vooral met die kaas. Tuurlijk, je hebt altijd wijn en kaas die goed bij elkaar gaan. Bourgogne en Epoise bijvoorbeeld. Parmezaan-brokkelkaas met Amarone is een bekende combinatie. Je hebt Münster met Gewürztraminer volgens mij.
Maar waarom krijg je dan vaak ook wel... Je krijgt ook wel vaak een wat zoetere...
Ja, en dat is, nu, daar komt, dat is eigenlijk nu mijn punt. Hè. Rode wijn is eigenlijk altijd moeilijk. Kan altijd beter voor een witte wijn gaan. What grows together goes together. Dus een wijn uit het gebied. Hè. Denk aan vorige twee afleveringen geleden. Jurasson met oude schapenkaas bijvoorbeeld.
Ja.
Ik zei al, Epoise met
Toulouse d'Or.
Toulouse d'Or. Dus dat is een regel. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je bij een wijnmaker komt en die heeft een lokaal kaasje en die zegt van gaat supergoed, altijd doen.
Ja, precies. Ja.
Maar een zoete, versterkte wijn, dat gaat eigenlijk het beste. Want dat past goed bij de zoete. Je eet ook vijgen of druiven of appelstroop bij de wijn. En die zoete, versterkte wijn, dat gaat gewoon eigenlijk het lekkerste bij kaas. Want het begeleidt de kaas een beetje. Sterk genoeg om tot omhoog te houden en niet uitgesproken of niet te duur om helemaal weg te vallen.
Ja,
dus okay. Conclusie, als je wil combineren, altijd veilig met een wat zoetere wijn, dus een port van een stevige dessertwijn, echt wat donkerder van kleur. En anders ga af op de wijnmaker of het gebied.
Dus de what goes together goes together. Goed, denk bij deze antwoord op je vraag. Hoop ik.
Dus hoop dat iemand ook nog een vraag over eten inzendt. Dan mag Joost ook een keer wat vertellen.
Ja, nou, ik vind het wel goed.
en mocht je zelf een vraag hebben, lulloverkoken@gmail.com of op onze Instagram. En dan horen we graag van jullie.
Ja, dan gaan we dus nu over naar mijn favoriete kaas. En ik vond persoonlijk dat deze kaas gewoon in het zonnetje gezet moest worden. Want dit is gewoon echt een hele bijzondere kaas qua smaak. Hij is niet extreem duur.
Hoe heet hij dan?
Hij heet Bricafeda.
Bricafeda. Ik ken hem niet.
Nee, ja, ik ken hem sinds kort eigenlijk pas. Met kerst hebben wij hem gekregen bij de Hanos. En het is ook echt niet een hele exclusieve kaas. Maar de verkoper van de Hanos heeft dus aan mijn ouders toen deze meegegeven.
Aangesmeerd.
En hij vertelde dat een beetje een luchtig verhaal en prima. Maar toen proefden we hem. En dat was echt serieus. Ik dacht echt van, dit is misschien wel een van de allerlekkerste kaas die er is. Omdat ik vind, en ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als jij een kaas eet, dan vind ik bijvoorbeeld een Münster vind ik te heftig. Ik lust het wel, ik vind het wel lekker. En ik met een vijgenkompot en een glaasje port erbij, top. Alleen, ik vind dat best wel heavy meteen. Ja. Hè? Daarna heb je ook niet echt meer zin in iets anders. En ik vind bijvoorbeeld aan de andere kant een Brie de Meaux of een Comté, wat je vaak natuurlijk op een kaasplank krijgt, vind ik vaak juist weer wat laffig. En dus wel die Brie de Meaux vooral vind ik altijd heel lekker, omdat die, of een camembert, omdat die
romig
is en een heel fijn mondgevoel heeft, maar niet omdat die ook nog heel veel smaak heeft. En ik vind dat deze kaas heeft eigenlijk van beide best of both worlds.
best of both worlds.
Ja.
Volgens mij is het woord balans.
Ja, dat is
met wijn natuurlijk ook.
Dat geldt hier super erg bij. En wat ik ook leuk vind is dat het een schapenkaas is. En ik vind schapenkazen vaak
goor,
niet zo heel lekker.
Nou, pecorino, heb jij vorige aflevering heb je dat hele blok bijna weggekaan.
Dat klopt, maar dat klopt. Ik ben ook niet heel erg...
principieel?
Nee, helemaal niet zelfs. Nee, toen vond ik het wel heel lekker die dag. Nee, maar ik vind schapenkazen vaak, die zijn heel uitgesproken. Net zoals geitenkazen ook wel, maar die hebben een hele uitgesproken smaak. En ik vind dat bij deze dus eigenlijk helemaal niet zo. Dus ik stel voor dat we hem daar eerst even proeven. Om die kaas eventjes een beetje te... En dan leg ik nog even uit waar die vandaan komt. En
wat ook nog wel leuk is, je gaat ook nog even iets om die kaas heen gebouwd, hè?
Ja, je moet... Ik ben wel een fan van, je moet kaas wel een klein beetje ondersteunen. Hè? Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Maar ik heb een charlottetartare gemaakt. En dat is een van de simpelste recepten.
Ja, het is heel makkelijk.
Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik was nog niet helemaal klaar toen Jasper hier kwam vandaag.
Nou, ik zeg van, gaan we aflevering opnemen. Zeg, oh, wat?
Ja, dus toen moest ik nog even snel in charlottetarte en elkaar flansen.
Dat was echt 10 minuten werk.
10 minuten, denk ik. En we hebben hem net al stiekem een heel klein beetje geproefd misschien.
Is niet gek.
Is echt supergoed.
Niet gek. Supergoed. Nee, ik ben ook heel benieuwd met die kaas erbij. Laten we hem proeven.
We gaan eerst even een stukje kaas proeven.
Ja, hij loopt ook mooi weg. Vind ik ook wat belangrijk.
Ja, dus misschien ondertussen... De kaas is vierkant, of rechthoekig eigenlijk. Hij is nu nog maar vierkant.
De helft is gisteren al.
Ja, die is al aangevallen.
Hij loopt... Oh, dat is echt... Dat is ook belangrijk, jongens. Als je kaas eet, haal het op tijd uit de ijskast.
Oh, man, ja.
Wel grappig. Wij kopen altijd kaas op de Twijnstraat in Utrecht, bij de kazerij. Of naar de kazerij de Stalenhof, ik weet niet hoe dat ding heet. En heel grappig. Als je kaas haalt, zeggen ze altijd tegen je... Haal die kaas. Ga je hem vandaag eten? Ja, ik ga hem vandaag eten. Niet in de ijskast leggen. Nou, grap is dan, één keer goed advies. Tweede keer denk je, leuk advies. Maar als je, wij komen daar wekelijks en ze blijven het iedere keer maar zeggen. Dus op een gegeven moment zit je in zo'n situatie. Hey, ik haal hem uit de ijskast, hè? Of,
Jij hebt helemaal geen ijskast meer, omdat je het gewoon niet meer wil.
Ik wil kaas. Niet meer die kaas. Nee. Ik ga leg het gewoon aan, lekker op het balkon.
Lekker broeien. Nou, Jasper neemt een hap. Ik ben benieuwd.
Oh.
Dus hij is zacht, maar hij heeft wel een best wel een
soort kast. Hij loopt weg. Het is wel een beetje dat ammoniakachtige.
Eens, maar wel licht.
Wel licht. Dat vind ik goed, want bij een époise heb je dat heel sterk, hè? Zo'n hele...
Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Dat hij dus zeg maar... Het is wel een zachte, romige kaas.
Zo.
Maar hij heeft wel body. Hij is niet laf.
Hij is romig. Hij is echt, loopt helemaal weg gewoon, joh.
Ja, stop, hè?
Hey, waar komt dit nou vandaan?
Nou, dit komt dus uit de Lange Dok. Hm. Het zuiden van Frankrijk. En eigenlijk zit daar een grote hoogvlakte. Waarin vanwege veel wind ook zeg maar eigenlijk schuren zijn gebouwd van steen. Van stenen daken en stenen omheiningen.
Ja.
En in die schuren eigenlijk wordt dus ook die kaas gerijpt. Het is een rauwmelkse kaas. Dat zie je eigenlijk ook wel aan zijn lopendheid. En het leuke is, hij wordt voordat hij gerijpt wordt, wordt hij eigenlijk ingesmeerd met as.
Ja, oh ja, askas.
En as werkt natuurlijk altijd een beetje, hoe zeg je dat? Antiseptisch. Dus dat zorgt ervoor dat er minder bacteriën of verkeerde dingen aan de buitenkant kunnen komen. En dat je eigenlijk de juiste cultuur krijgt.
Leuk, dat is heel grappig dat je het zegt. Want ze zeggen dus ook dat met vulkanische wijn, dat de deeltjes die meekomen bij het plukken ook soms het vergissingsproces langzamer tot stand kunnen brengen.
Ja. Dus dat is hetzelfde. Ja, wat mensen dus ook met Norrit, dat als je heel erg dieren hebt in het buitenland, dan...
Niet aan te raden op een Ryanair-vlucht, kan ik uit ervaringen...
Is het zo?
Ja, Sevilla, zo'n buikloop.
Dat doen we voor een andere podcast.
Buikloop.
Maar, dat zorgt er wel voor dat eigenlijk de verkeerde stoffen in dat proces eigenlijk...
Maar eet je die as dan gewoon? Is dat niet... Is dat niet slecht voor je?
Nee. Je hebt ook wel eens we maken wel eens asboten, hebben we wel eens gemaakt. En olie op basis van kool, van houtskool. Dat gaat allemaal.
Ik moet namelijk gelijk denken aan carboncino.
Wat is dat?
Dat is ook een kaas met een aslaagje. En daarin zeggen ze dus dat ooit een keer het klooster is afgefikt. En dat die kazen toen zijn met een aslaagje erop zijn gekomen. En dat eigenlijk best wel goed beviel bij die monniken. En sindsdien
steken ze alle kloosters in de fik.
Sindsdien dus ik ga jouw huis vanavond ook even kijken of dat dan het kaasje te goede komt.
Maar het is wel een... dit heet de Caus Méjean. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het klinkt als een soort wielé-etappe. De Caus Méjean. Dat is wel een wielé-etappe, hè?
Ja?
Ja, volgens mij wel. Of althans een kool.
Kan natuurlijk wel daar in dat gebied.
Ja, en het is wel echt een berggebied. Maar het is wel een hoogvlakte, dus het zijn geen spitse pieken. Ik vind dit dus de allerlekkerste kaas ever.
Nou, vind het wel lekker.
Maar nu gaan we hem dus proeven, want ik vind dus wel dat die kaas moet je wel een klein beetje, balanceren.
Ik had hem net ook even geproefd met de wijn erbij.
Ja.
Dat ging niet.
Nee, oké. Okay.
Het is te heftig.
We gaan hem nu proeven met de tartaret.
Ja.
Even voor de snelle versie van de tartaret. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het
ziet er super mooi uit ook. Laten we eens mee beginnen.
Want... Ja, het ziet er top uit. Wat je doet is in eerste instantie maak je karamel. En karamel maken is voor mensen ook vaak een soort
vind ik ook...
magie. Maar dat is echt het makkelijkste wat er is.
Je moet niks doen.
Nee, exact. Je moet niks doen. Je doet een laag van ongeveer een halve centimeter suiker, kristalsuiker in
halve
de... Ja, een halve centimeter bij je. Ja, iets minder, denk ik. Ja. Dan zet je het vuur aan. Dat doe je gewoon op middelhoog. Op een gegeven moment zie je dat de randen een beetje beginnen te karamelliseren. Nou, dan schud je even heel voorzichtig dat de suiker een beetje weer verdeeld wordt. Als je die karamel, als die de goede kleur heeft, dan doe je er een klont boter bij. Dan met de garde zorg je even dat je hem doorroet. En dan stopt eigenlijk ook de karamellisatie. Omdat die boter die zorgt voor vocht en die koelt hem ook weer iets af. En dan leg je je gehalveerde shallotten. Je legt hem gewoon mooi vol. En dan sluit je hem af met één mooie grote plak bladerdeeg. En dat vouw je een beetje naar binnen toe. En dan blijft het vocht er mooi in. En dan doe je hem gewoon op 225 graden in de oven. Totdat het bladerdeeg mooi van kleur is.
20 minuutjes. Gaan we het nog even op Instagram zetten. Dan kan je
dit is een leuk recept om te maken
echt
thuis.
Super makkelijk en ongelooflijk ongezond.
Ja, wel shallotten. Dus
wel shallotten, de groenten zitten erin.
Ja.
Nou, dan kunnen we zo
we gaan proeven.
Goed. Ja, lekker. Dit is echt heel erg lekker.
Ja, ik moet zeggen, ik had bijna zoiets van... Ik hoop dat je een keer gaat zeggen van... Ik vind het eigenlijk niet te vreten.
Maar dat weet je dat, ja.
Maar dit is ook gewoon lekker. Dit is,
God, dat,
dat, dat, Kijk, ik vind sowieso gekarameliseerde uien en chalotten en wat dan ook is super lekker. Dat krokante bladerdeeg bij en dat zoutig van de kaas en dat zoete van die karamel. Ja, dat is gewoon een feestje in je mond. En ik vind dus ook dat die de kaas weer een nieuw level brengt.
Oh, dat is echt heel lekker.
Ja, hij vindt het wel lekker.
Zo
ja.
Makkelijk.
Ja, ja, nou ja, ik vind oprecht, het wordt bijna lekkerder omdat je weet dat het dus niet zo heel veel moeite kost.
Ja, en het is ook, het is gewoon, wat is het? Bladerdeeg, gekarameliseerde ui, ja, suiker dus, klontboter, kaas.
Dit is gewoon Bourgondisch eten, vind ik. Dit is gewoon eenvoud, maar wel met heel veel smaak.
En het past ook wel bij zo'n robuust kaasje, zeg maar. Of, ja. Ja, het is echt een robuuste kaas. Het is een briek, hè, omdat het blokkig is, denk ik.
Dat denk ik
blok,
ook.
Blok Cafeda.
Blok Cafeda, ja, zeker. Ja. Nou, ik ga nog één hapje
nieuwe koffie, Blok Cafeda.
We moeten alleen nog wel even samenproeven met de wijn dadelijk.
Ja, dat gaan we zo even doen. Ik vrees het ergste, maar ik ben benieuwd.
Charlotte hebben natuurlijk ook wel iets zwavelachtig.
Ik denk dus... Kijk, dit laat ik wel zien, wijnspijs. Het gaat gewoon niet, het is niet lekker, want je proeft gewoon geen wijn. Het is echt...
Het is te heftig.
Te heftig. Ja. En het komt door die kaas, want ik denk eerlijk gezegd... dat als je dus alleen dat bladerdeeg...
Met die charlotte?
Alleen dat die charlotte met die bladerdeeg neemt... dat je dat veel beter gaat. Nee. Nee, dat, die kaasmaak zit nu in mijn glas ook, dus ik ruik ook kaas. Het is wel nou maar even op de vraag van...
jij laat ook altijd terug, jij doet in je mond en laat je weer terugspoelen in je glas, hè?
Ja, precies. Ja, om een beetje zuurstof te geven. Dus ik heb nu ook troebele wijn. Ongefilterd. maar om daar weer even op terug te komen, laten we zien hoe moeilijk die kaas is. Want die wijn is gewoon gezien. Wat wel misschien goed om te vertellen, wat we ook altijd in een restaurant doen, is je gaat ook even, je eet als je een menu hebt, dan ga ik altijd even proeven. Dus je doet, hè, je pakt de wijn waarvan je denkt van dit gaat per gang goed. Nou, je kookt alles voor, dus je kookt het door. En vervolgens ga je gewoon per gang kijken welke wijnen passen nou goed bij. Dat is essentieel, want in eerste instantie dacht ik van... nou, deze zou wel eens kans kunnen hebben.
Ja.
Nou, dat is gewoon, als je dit serveert, dan ga je gewoon nat. Dat kan gewoon niet, kan niet, kan niet maken.
Nee, dat is niet best. Maar uiteindelijk, kijk... ik vind als je zeg maar, want hebben we natuurlijk ook wel eens gekookt heb... dan moeten we dus samen, gaan we dan met sommelier ga je dan de wijnen uitzoeken. En... wat het allerlastigste vind ik dus is, op het moment dat je toch nog bijvoorbeeld een aanpassing doet in jouw gerecht, kan het zomaar zijn dat die wijn eigenlijk helemaal niet meer goed... Want wat mensen nooit, of althans waar heel vaak geen rekening mee wordt gehouden, is dosering.
Ja.
En kijk, als jij zo'n mini stukje kaas op dat gerechtje hebt en het gaat eigenlijk om de tartatin, dan... beleef je die anders dan dat je zegt... oké, okay, het is 50-50 aan kaas en tartatin.
Het had zomaar gekund dat als wij nu niet die kaas hadden genomen... die tartatin met een heel klein stukje van die gesmolten kaas erop... Ja. Gesmolten, of was op die warme tartatin wat meer... Ja. Dat het dan een hele andere beleving was geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een gerecht hebt... en er zit yuzu in of zo, een citrus smaak... en je denkt toch uiteindelijk van, nou gaan we het toch niet doen.
Ja.
Hele gerecht anders.
Ja.
Dus het komt zo nauwkeurig. En dat is, maakt het wijn-spijsgedeelte zo leuk. Omdat je, dat is natuurlijk de leukste ding als je een nieuwe kaart gaat proeven.
Mocht jij bij Zista toen, mocht jij daarmee meedoen?
Ja, ik deelde het wel met de wijn-spijscombinatie. Dacht ik vaak met Francis dat samen van, nou, wat zullen we eens doen? En hoe gaat dan? En dan ga je dus echt gewoon zitten. Ook als je een nieuwe wijnkaart krijgt, hè, dan gaat gewoon alles open bijna. En dan gaan we gewoon proeven, want je moet wel echt weten wat je verkoopt. Want anders ga je nat. En dat is natuurlijk ook wel, bij een Zista is geen sterrenzaak, het is gewoon een leuke wijnbar. Dus daar heb je veel open, dus dat is lekker makkelijk. Alleen ja, sommige wijn op de fles, als je een fles van 100 euro op de kaart hebt, die ga je niet even opentrekken. Dus soms is het dan wel eens dat je toch een beetje zoekende bent. Van ja, weet je, toch, je wil, dan moet je toch wel een beetje op je geheugen of op je kennis van een gebied een wijn verkopen. En ook wel van die meisjes of van die studentjes, weet je wel. Of van die, dat waren over het algemeen...
Slepers noemen wij die altijd.
Slepers, ja, slepers. Die dan gewoon iets minder gevoel hadden. Dus dan werd er af en toe wel, nou, dan ging Francis of ik of een wat meer ervaren collega.
Ja.
Om dan om dan toch even de gast te helpen bij een wijnkeuze. Want dat komt wel echt nauwkeurig. En ook als je een wijn bestelt van 80 euro, dan moet het wel gewoon goed zijn.
Ja. En het moet de wijn, kijk, wat er in die fles zit, zal wel goed zijn. Maar de combinatie moet goed zijn.
Exact.
Met het eten wat de wijnbar serveert in dit geval.
Ja,
denk ik.
Ja precies. Nou, ik vind het. Ik heb erg
genoten.
Wat vind jij van de. Wat voor cijfer zou de wijn geven?
Zonder het eten dan eventjes. Ja, ik vind dit wel echt heel lekker. Ik zou het toch wel zeggen. Ja, die van 7,5 weer. Ik durf het weer een 7,5. 7,4 dan. Ik vond 7, die vorige 7. Misschien net.
Ja, ik ga van 8 hier.
Ja?
Ja.
Ja, jij bent vulkanische wijn gek, hè?
Ik vind het lekker. Ik vind het echt lekker. En ik vind hem ook heel mooi in balans. Dus ik vind die fruiten gewoon goed.
Maar het is wel echt een heel, heel lekker glas. Ermee,
dus ik ben wel erg content mee. Dus
de combinatie, is een 2 of zo. Tussen wijn en...
Nee, dat gaat wel meten. Dat kan niet. Nee, dat is niet goed. Nee. Maar ik denk dat we er wel... We kunnen wat lekkers bij bedenken, zoals we net al zeiden.
Ja.
Ik heb weer lekker genoten.
Ik ook.
Zullen wij nog even vertellen wat we volgende keer gaan doen? Nee, dat gaan we niet vertellen.
Nee.
Dat is namelijk de 10e aflevering.
Dus dat is voor ons een speciale aflevering waarin wij de boel even op gaan schudden.
Ja, misschien gaan we eens even het nieuws doen, even een beetje een nieuw conceptje uitproberen of zo.
Ja,
of,
dat ik de wijn doe, Jasper het eten misschien. Of,
misschien dat we eens een keer een gast uitnodigen.
Zou ook leuk zijn. Ja,
we gaan nog eens even...
Hebben jullie, als jullie suggesties hebben, stuur ze vooral in.
Stuur ze vooral in.
En ook, wat wil jij horen?
Ja. Wat wil je horen als je gelul hoort of een vraag hebt? Kan allemaal. We zijn heel benaderbaar.
Ja, we zijn zo gewoon gebleven.
We zijn zo gewoon, jongens. Ja. Dat kan dus naar lulloverkoken@gmail.com of onze Instagram @lulloverkoken. En tot de volgende.
Proost.
Proost. Zo, dat was een goede...